PA0 VLO, PA0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateur satellietnet, Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar, luistert. Ja, goedenavond Cor. En Bertus natuurlijk. En ook altijd uiteraard FTV. Wie nog meer? Nee, de rest is er even niet. We beginnen vast met Cor. Hoe is het met Cor? Ja, lekker sterk voor jou. Ah, ja, dan heb je meteen wat belangrijke dingen gemist natuurlijk. Maar goed, dat kun je weer inhalen dan volgende week. Nou, je pakt het groots aan, dikke betontoestanden, dat belooft wat, hè. Zeker een mast van meer dan 50 meter of zo. Nou, oké. Dan moeten aardige gevolgen gaan krijgen dan. We zullen zien. Oké, even dan naar de Bertus KRH-DLO. Ah, oké. Van PA0-DLO. Oké, ja. Nou, Cor die zit richting Vessem, dus dan moet je misschien even een antenne een andere kant op zetten of zo. Dan moet het zeker lukken. Oké, nou even kijken of Atta nog toch iets wil zeggen, FTV-deler.
Goedenavond Nico, goedenavond alle anderen van PNFTV. Nee ja, niks bijzonders te beweren. Ik heb op het moment iets wat niks met satellieten direct te maken heeft, maar een personenweegschaal op een bureau liggen die het niet meer doet en die... Ja, ik zie dat ik daar ook niks aan moet doen. Dus ik ga er niet mijn best voor doen. Ik ga die tijd gewoon besteden om lekker naar het satellietennieuws te luisteren. Zoals vaak zondagsavonds. Maar ik meld me niet altijd, hè, dat weet je. Dus ik heb mijn oortjes gespitst, Nico. En ben er helemaal klaar voor om mijn oor bij jou te luisteren te leggen. Panel DLO, de groep Papa Echo 1. Foxtrot, Tango, Victor.
Ja... Ja, goedenavond dat. Ja, je zegt wel van dat heeft niks met satellieten te maken, maar pas op hè. Weegschaal, gewichten, gewichtloosheid, nou ja, via een kronkel kom je er wel. Oké. Oei. Oei, ja, toch lastig met de weer temperatuurwisselingen. Oké, even kijken of er nog andere stations zijn die zich nog willen melden, PA0 Delta. Nee, nou dan gaan we meteen door. Dat is PA0 Delta, Lima, Oscar, Veldhoven. Even kijken naar het nieuws van deze week. En ja, groot nieuws is natuurlijk meteen dat we er weer een paar amateursatellieten bij hebben. Nou ja, amateursatellieten is misschien te veel gezegd, maar laten we maar weer zeggen satellieten die uitzenden op amateurfrequenties. Want zo gaat dat tegenwoordig vaak met CubeSats en andere kleine satellieten die her en der gepubliceerd of gelanceerd worden nadat ze gebouwd en ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld in universiteiten en zo. Nou, dan zijn er dus weer een paar bijgekomen. De lancering zat al een tijdje aan te komen, maar was steeds uitgesteld. Maar het is dan afgelopen dinsdag eindelijk gelukt om de Minotaur 1 raket te lanceren vanaf Wallops Island, Flight Dinges Centrum, midden in de oceaan ergens. En die Wallops Island in Flight Facility. En nou, dat is gelukt helemaal. Na de nodige keren uitgesteld te zijn vanwege allerlei redenen. Maar afgelopen dinsdag dus eindelijk goed gegaan. Daarbij zijn vijf satellieten dus in de ruimte gebracht. In één keer. De hoofdpayload was TechSat 3 van een of ander Amerikaans militair ding. Daar hebben we verder niks aan, maar daarnaast vier kleine satellieten waarvan een paar CubeSats. Eentje is Pharmasat van Stanford University. Een drievoudige CubeSat, zeg maar hetzelfde formaat als onze Delphi C3. De andere is CP6, de zesde CubeSat van Cal Poly in Californië. Van de universiteit daar. En de derde is HawkSat, een demonstratiesatelliet van het Hawk Institute for Space Sciences, die een keer een helemaal eigen satelliet wilde bouwen en lanceren met wat testapparatuur erin. Normaal is dat bedrijf bezig met het aanleveren van allerlei hulpstukken en apparatuur en deelprojectjes voor andere ruimtevaartprojecten. Maar nu hebben ze een keer een compleet eigen satelliet gebouwd, dat wilden ze ook eens proberen. En de vierde kleine satelliet is dan AeroCube, nummer 3 alweer. De derde testsatelliet voor de Aerospace Corporation. Maar wat die doet is onbekend, zendt niet op amateurfrequenties, is ook voor ons verder niet van belang. Nou, die Pharmasat, een opvolger van GeneSat, die is bezig met biologische experimenten. Het experiment loopt inmiddels ook al. En daar wordt dus wat in gewichtloosheid wat getest en zo. Meetresultaten worden dan via de telemetrie naar beneden gestuurd. Kunnen wij ook ontvangen op 437-465 met 1200 baud AFSK. En dat gaat dan met blokjes telemetrie, elke 5 seconden eventjes één burst van telemetrie en daarna is het even stil. Prima signaal, gaat heel erg goed, geen probleem. Nou, CP6, dat was even wat lastiger, die Calpoly, want die, ja, die doet wat lastig met zijn uitzendingen. Hij zendt onregelmatig, in principe zou hij elke 2 minuten moeten zenden, in de praktijk is dat niet altijd zo. Soms elke halve minuut of elke minuut, maar in principe elke 2 minuten. Maar dat is maar één hele korte burst. En ja, ga hem dan maar zoeken. Om dat dan te vergemakkelijken, laten ze die burst telemetrie even vooraf gaan door een CW-identificatie. Dus dan gaat een CW-zender aan en dan zegt hij CP6. En meteen daarna komt dan die 1200 baud AFSK burst van telemetrie. Dus je moet dan op die CW heel snel afstemmen. Dat je de AFSK-signaal precies goed in je doorlaatband gaat krijgen van je ontvanger die je daarvoor afgestemd hebt. En dan moet het lukken. Nou, een beetje lastig. Hij zit op 437.365. Dus 100 kHz lager dan die PharmaSat. Hij doet het ook op zich goed en wordt ook volop ontvangen. Nou, en dan die HawkSat 1. Dat is een beetje onduidelijk wat ermee aan de hand is. De website van die club die laat niks nieuws zien. En niemand heeft die satelliet nog gehoord tot nu toe. Dus of er iets mee is, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien is die kapot, misschien niet. Ja, afwachten. De HISS-bedrijf, zeg maar, die laat er niks horen. Maar in principe zou die dus ook iets moeten gaan uitzenden. We weten niet eens wat. Het format is niet bekend. Maar als hij dus uitzendt, zit dat op 437.345. Nou, een beetje onduidelijk allemaal. De Keplers die zijn weliswaar al gepubliceerd, maar nog niet bekend wat nou wat is. Want ja, je hebt in totaal 5 satellieten, dus 5 Kepler sets. Nou, die dat is altijd het bekende spel, hè. In het begin zitten die satellieten, nadat ze uitgezet zijn uit de raket, allemaal nog lekker dicht bij elkaar. Dus dan is het altijd gokken welke Kepler set hoort bij welke satelliet. Dat weet je eigenlijk pas als ze uit elkaar beginnen te driften. En je dus kunt merken van, hé, die satelliet komt iets eerder op en gaat iets eerder onder dan een andere. En als je dan ook die signalen van die satelliet kunt ontvangen, dan kun je dus een beetje gokken van, oké, dat zal wel die zijn. Maar ja, als die satelliet dan ook niet echt helpt door maar 1 keer in de 2 minuten uit te zenden, dan is dat ook weer moeilijk meten. Maar oké, geleidelijk begint het op gang te komen. Het gaat om de Kepler sets met catalogusnummers 35.001 tot en met 35.005. Dus 35001 tot en met 005. Oftewel internationale aanduiding 2009-028A tot en met E. Dus A, B, C, D en E. En voorlopig ziet het er naar uit dat die 28A wel die militaire satelliet is, die hoofdpayload. Op dit moment ziet het eruit dat de D van Delta, oftewel 35004, dat CP6 is. En waarschijnlijk is B, Bravo, PharmaSat 1. Maar dat is nog niet allemaal helemaal zeker. Maar zoals het er nu lijkt, ik heb ook wat zitten meten en wat zitten bekijken, maar het komt er wel op neer dat CP6 een beetje voorop loopt van die 4 kleine satellieten. En waarschijnlijk PharmaSat een beetje achteraan loopt. En dat aan de Kepler is dat ook te zien. En ook als je het meet, berekent en zo, lijkt dat zo te gaan. Dus de D van Delta zou CP6 kunnen zijn. En B van Bravo, oftewel 35002. Dat zou dan PharmaSat 1 zijn. Maar dat is nog niet zeker. En ja, en voor die andere twee is het helemaal niet bekend. Want AeroCube 3 weten we niks van. En HawkSat 1 is nog helemaal niet gehoord. Dus afwachten wat daaruit komt. Maar op de deur zal het wel duidelijk worden en dan wordt dat wel gepubliceerd. Ja, ze zitten in een niet al te hoge baan. De hoogte is zo bij 430 kilometer of zo, hè, die grote orde. Ja, en de baanhelling is ook niet zo'n prettige voor ons, die is maar 40 graden, 40,4 graden. Dus hij blijft vrij ver naar het zuiden, elk van die satellieten. Dus ze komen nooit hoog, 10, 15 graden elevatie maximaal in het zuiden voor ons. Van zuidwest naar zuidoost, een boogje langs de zuidelijke hemel en dan heb je het gehad. Hoger komt hij nooit. Dus trekking moet je wel even iets beter je best voor doen dan misschien voor andere satellieten. Dus ja, dat krijg je dan bij dit soort lanceringen. Er zijn verschillende websites voor die diverse satellieten beschikbaar waar een hoop informatie ook over telemetrie en dergelijke bekend is gemaakt. Soms ook telemetrie al uitgewerkt, gepresenteerd op de website. Ziet er leuk uit. Ook zijn er bij die Pharmasat en ook CP6 mogelijkheden om telemetrie te decoderen met software die zij aanleveren en ook die gedecodeerde telemetrie dan aan te leveren via de website naar het grondstation. Eigenlijk een beetje op de manier zoals dat bij Delphi C3 ook al mogelijk werd gemaakt door het commandostation. Dus dat kan bij Pharmasat en CP6 ook gedaan worden. En dat lijkt een beetje de mode te worden, zeg maar. Dus, maar dat is ook wel handig. Dan krijg je iets meer mogelijkheden. Mike DK3WN die heeft ook weer wat software gemaakt zoals hij dat eigenlijk voor alle amateursatellieten tot nu toe heeft zitten maken voor het decoderen van de telemetrie. Zodat je ook zelf kunt kijken hoe het eruit ziet aan boord. Maar dat gaat nog niet allemaal goed. Bijvoorbeeld bij CP6 krijgt hij wat vreemde waarden. Want hij heeft daarbij eigenlijk dezelfde decoderingsformules gebruikt als bij een eerdere CP-satelliet. Maar dat blijkt toch niet te kloppen. Want als je dan bijvoorbeeld getallen krijgt als 46 of 56 ampère uit één zonnepaneel, nou, dat is toch niet zo logisch. Dus waarschijnlijk moeten die formules nog even aangepast worden, maar hij moet nog eerst informatie krijgen natuurlijk van de commandostations die dan precies vertellen hoe het moet. Maar in principe begint die software al snel beschikbaar te komen daarvoor. Afwachten hoe dit gaat. Die satellieten hebben natuurlijk maar een beperkte levensduur bij 400 zoveel kilometer, dus uiterlijk een paar jaar liggen ze beneden, waarschijnlijk al eerder. Ook die militaire satelliet heeft officieel maar een missie van 12 maanden, dus dat zal nooit lang duren. Maar goed, zolang ze er zijn en die experimenten nog lopen, kunnen we er een beetje mee spelen. Dus ze hebben allemaal primaire en secundaire missies waarbij ze allerlei experimenten kunnen doen. Zoals CP6 is bedoeld om wat standregeling uit te proberen met alleen magnetorkers. Dus spoelen aan de buitenpanelen, zeg maar, van de satelliet. En ze meten dan ook de stand van de satelliet heel nauwkeurig met tweeassige magnetometers en zo. En ze gaan ook wat metingen doen aan plasmavorming rond de satelliet met soort antenneachtige dingen die ze naar buiten steken. Veren staal om zodoende de eventuele elektronen die rond de satelliet zweven om die dan te detecteren en op te vangen en dan te meten en zo. Kortom, er zitten allerlei aardige experimentjes in. Nou, weer wat nieuwe satellieten om dus te gaan beluisteren. Signalen zijn redelijk stevig, alleen soms moeilijk op te pikken, zoals CP6. Maar als je even je best doet, dan lukt dat wel. En ook het decoderen en misschien ook weer doorgeven van die telemetrie naar de grondstations in Amerika kan ook weer helpen bij die lui. Dus weer een uitdaging erbij. Goed, net vorig weekend de grote Hamvention gehad, de Dayton Hamvention. Enorme grote bijeenkomst van amateurs en ook voor de ruimteactiviteiten daarbij. Maar nu is alweer het volgende gepland, de AMSAT Space Symposium. met ook weer een operationele vergadering van ARIS erbij. En dat gaat gebeuren op 9 oktober. Vrijdag 9 oktober tot en met 11 oktober. In een hotel op het terrein van Baltimore Washington Airport. En als je daar dus in de buurt denkt te kunnen zijn rond die tijd, kun je eraan aan deelnemen. Het zal weer een uitgebreid programma zijn met een heleboel activiteiten, lezingen, demonstraties enzovoort. Er is korte termijn weer een vlucht naar het Space Station te verwachten, waarbij een nieuwe bemanning naar boven gaat met onder andere de Belgische astronaut Frank de Winne. Overigens ook zendamateur, ON1 DWN, Oscar November 1 Delta Whiskey November. De Winne, DWN, slim gekozen. En die zal dus een behoorlijk lange tijd in het Space Station blijven. Echt een lange termijn. En bovendien zal die vanaf november zelfs commandant worden van het Space Station. Dat is voor het eerst dat een niet-Amerikaan of niet-Rus een keer commandant wordt van het Space Station. Dus dat is een aardige gebeurtenis. En we zullen merken of die ook nog iets met ARIS-apparatuur gaat doen. Maar dat is maar even afwachten. Later nog meer gegevens daarover. Matthias, Delta Delta 1 Uniform Sierra, die heeft al heel lang een leuke website. www.dd1us.de. En die heeft onder andere daar een hele verzameling van geluiden uit de ruimte verzameld. Opgezet. En daar zitten dus allemaal opnamen van satellieten in. Ook alle amateursatellieten die hij heeft kunnen verzamelen. Die lijst wordt steeds langer. En hij is nog op zoek naar nog meer opnamen. Vooral van de oudere satellieten waar hij nog niet aan heeft kunnen komen. Dus mocht iemand nog opnamen hebben van de oudere amateursatellieten toevallig ergens, dan houdt hij zich zeker aanbevolen om zijn collectie uit te breiden. Amsat India heeft een nieuwe newsletter gepubliceerd, die van mij te vinden op de website amsatindia.org. En Amsat India is nu bezig met het verzenden van de certificaten voor VU-SAT-OSCA 52. En die zijn dus nu klaar en worden gestuurd naar de mensen die daar om gevraagd hebben. Je kunt nog steeds zo'n award aanvragen. Alleen moet het nu wel iets kosten. De eerste serie was gratis, maar nou niet meer. Maar de gegevens daarover worden binnenkort nog gepubliceerd. Nou, een heleboel zaken. Oscar 51, daar zijn wat toestanden mee. Die was vorig weekend uitgevallen. Er was al lang niet meer gebeurd dat de boordcomputer helemaal gecrashed was. Maar helaas, toch weer een keer gebeurd toen. Ja, was net tijdens de Dayton Invention, kwam niet zo goed uit. Maar ze zijn een aantal dagen bezig geweest om hem te herstellen. Boordcomputer opnieuw te laden en de spullen weer in te schakelen. Eerst alleen telemetrie, later ook weer relaisstations in bedrijf gezet. FM repeaters. En ja, dat heeft wel een tijdje gewerkt. Toen begonnen er toch weer opnieuw problemen te komen. Gisteren onder andere is hij weer tijdelijk uitgeschakeld geweest. Toen kwam heeft iemand weer het spul ingeschakeld. Maar sinds vanmiddag zijn er weer opnieuw problemen mee. Dus er gaat nog iets niet lekker. Het spul valt toch regelmatig weer uit. Even in de gaten houden. Even kijken. Ja, natuurlijk heel veel verhalen over die Pharmasat en CP6. We hebben allemaal al een beetje over gehad. Ja, er is natuurlijk veel aan de gang met het ontwikkelen van SDR-apparatuur. SDR-ontvangers, zoals de beroemde Flex 5000, een hele luxe. En nu wordt die kennelijk ook uitgebreid met VHF en UHF opties. Die het mogelijk maken om ook hele interessante dingen daarboven te gaan doen. Op de hogere banden, want in principe begint dat natuurlijk allemaal op HF, maar is ook mooi uit te breiden. En die nieuwe opties die er nu bij komen, die maken die apparatuur bijzonder geschikt ook voor amateursatellietgebruik. Dus dat kan een interessante toekomst worden. Als alternatief voor de bekende doosjes uit het Verre Oosten. Dus dat gaat een interessante kant op, die hele SDR-ontwikkelingen. Misschien interessant om in de gaten te houden. kijken. Dan ARIS activiteiten. Ja, er zijn de nodige verbindingen weer geweest onlangs natuurlijk. En er staan er ook weer een paar op het programma. Eentje dinsdag de 26e met Japan. En school is Saitama. Dan woensdag 3 juni, duurt nog even, maar toch. Dan is er een verbinding met een school in New York. Dat was eigenlijk op 1 oktober vorig jaar gepland, maar toen mislukt. En nu gaan ze het opnieuw proberen. 3 juni. En dat is weer even interessant voor ons, want dat is een telebridge via ON4 ISS, dus met België. Dus die verbinding met New York loopt via België, dus die kunnen we hier horen. Om 17:47 onze tijd. Dus misschien mogelijk om mee te luisteren. En dan op 6 juni is er weer een verbinding met een school in Japan. Dus het zijn er niet zo heel veel, maar dat blijft toch nog steeds doorlopen. Die ARIS-verbindingen. Ik denk dat we er al een hele tijd doorheen zijn zo. Oscar 51 weer, ja. Oké, dan andere zaken in de ruimte. Ja, natuurlijk heel veel te doen geweest in de afgelopen week met de Space Shuttle bij de Hubble Space Telescope. Met de grote reparatie en vernieuwingsactie. Nou, dat is eigenlijk voor het bijna 100% geslaagd. Eén elektronica module lijkt niet helemaal te werken ofzo. Maar de rest is alles helemaal geslaagd zoals het er nu uitziet. De satelliet is weer in een hogere baan afgeleverd door de shuttle. Dus hij kan er voorlopig weer even tegen met al zijn nieuwe apparatuur en uitbreidingen die erin zitten. Alleen moet natuurlijk alle apparatuur nog uitgebreid, getest en gecalibreerd worden. Dus het kan nog wel even duren voor die weer echt operationeel wordt. Maar het ziet er op dit moment heel goed uit. Het was een gigantische klus. 5 dagen achter elkaar ruimtewandelingen. Elke dag eentje van 6, 7 uur. Ongelooflijk. En ja, dat is een enorm werk geweest. Nog nooit in zo'n korte tijd zoveel werk verzet in de ruimte, dat kun je wel zeggen. En dat heeft wel gevolgen. Nou ja, de shuttle is inmiddels teruggekeerd. Het heeft een paar dagen langer geduurd. Hij had eigenlijk vrijdag moeten landen, maar hij is pas vandaag aan het eind van de middag geland. Zo tegen 6:10. En dat kwam vanwege het slechte weer in Florida, bij Kennedy Space Center. Het lukte maar steeds niet om daar te landen vanwege het slechte weer. Dus elke keer moesten ze weer uitstellen. En toen zeiden ze vanmiddag, ja, we kunnen wel aan de gang blijven. Het zou nog net tot morgen kunnen, laatste kans. Maar toen dachten ze, ja, we blijven aan de gang. Steeds weer die wolken en onweervorming en zo bij Florida, dat is niet interessant. We zetten hem toch maar in Californië neer, op Edwards Air Force Base. En ja, dat is niet fijn, want dat betekent een heleboel extra kosten en een hoop extra tijd en zo voordat hij weer teruggetransporteerd is van Californië naar Florida. Maar goed, als het moet, dan moet het. Dus dan hebben ze hem toch maar vandaag daar laten landen, want daar was het prima weer. Helemaal niks mis mee. Maar ja, Florida heeft natuurlijk al de voorkeur. Als het niet kan, dan kan het niet. Dus ze zijn weer terug. Alles glad verlopen. Helemaal geen problemen met de shuttle. Echt nul. Dus dat gaat echt geweldig. Nou, dat is dus een hoop actie geweest deze week met de shuttle. Verder zijn afgelopen week ook weer nieuwe astronauten bekendgemaakt. In Europa 6 nieuwe astronauten geselecteerd. Het zat er al een tijdje aan te komen. Maar nu zijn er 6 officieel aangewezen. En daarbij gaat het om een paar uit Italië. Eentje uit Duitsland, eentje uit Denemarken, eentje uit Frankrijk en notabene eentje uit Engeland, de UK. En dat was eigenlijk een beetje vreemd, had niemand verwacht, want in Engeland hebben ze besloten eigenlijk niet of nauwelijks mee te doen aan de bemande ruimtevaart. Ze vinden dat daarom, ja, dan vinden ze maar niks. Ze willen eigenlijk alleen aan onbemande ruimtevaart iets doen. Dus ze doen ook niet mee aan de ESA-activiteiten op dat gebied. Ze leveren niks op dat gebied, nou ja. Maar toch hadden ze een kandidaat voor In de astronautenschool zitten, zeg maar. En ja, deze heeft gewoon gezegd, ja, we kiezen gewoon voor kwaliteit. En als dat toevallig een Brit is, nou ja, dan moet dat, hè. Dat is geen probleem. Dus een beetje verbazing en ook blijdschap, vooral in Engeland natuurlijk, dat er toch eens een keer een Brit een astronaut is geworden in Europa. Maar het is een beetje vreemd, want de Engelsen betalen er niks aan mee en ze doen er niks aan mee. En toch kan dat dus, kennelijk. Nou, voor Nederland betekent dit voorlopig even niks. En dat was ook niet echt verwacht. Want we hebben al 2 astronauten gehad. En Nederland betaalt ook niet al te veel. Dat is natuurlijk toch ook een rol die meespeelt. Nou ja. Dus voorlopig is de lijst weer vol en kan er weer getraind worden voor toekomstige vluchten. En dat betekent vooral dus vluchten naar het Space Station. Maar ook waarschijnlijk op langere termijn dat een van deze mensen nog naar de maan gaat vliegen en daar ook gaat landen. En misschien nog verder, maar laten we voorlopig eerst kijken naar maanvluchten. Dat zou best eens kunnen. Nog even afwachten wat dat betreft. Ja, verder. In het Space Station op dit moment een beetje reguliere activiteiten, zeg maar. Experimenten en reparatiewerk en voorbereiding voor de komst van de nieuwe bemanning die eraan zit te komen. Want er zitten weer een paar lanceringen aan te komen. Om te beginnen alweer komende woensdag, de 27e, wordt alweer een Soyuz gelanceerd. Soyuz TMA-15. Naar het Space Station. En die komt dan 2 dagen later aan op de 29e. En die brengt dan de nieuwe bemanning naar boven. Met dus onder andere Frank de Winne uit België. En een Canadees en een Rus. En die gaan dan de bemanning in het Space Station aanvullen. Nou eens een keer niet vervangen, maar aanvullen. Dat betekent dat dus die bemanning van 3 in 1 keer naar 6 gaat. En dat is dus voor de eerste keer dat we nu... misschien ook wel permanent, als het goed is, 6 bemanningsleden in het Space Station zullen verblijven in plaats van 3 zoals de afgelopen jaren. Dus het station is bijna compleet opgebouwd, dus er is ook ruimte genoeg, dus dat moet kunnen. En ook de apparatuur die is aanwezig om dat te supporten, zeg maar, dat soort bemanning, dus dat moet gewoon kunnen. Dus vanaf eind mei mag je aannemen dat er voortaan altijd 6 man in het Space Station zitten. Op 5 juni en ook op 10 juni zullen er ruimtewandelingen worden uitgevoerd buiten het Space Station in Russische ruimtepakken. Nou, en dan op 13 juni is alweer een lancering van de volgende Space Shuttle Endeavour, vlucht STS-127 naar het Space Station. En die gaat daar dan weer wat extra materialen en moduletjes, kleinere dingen afleveren. Zoals ook een experimentenplatform vanuit Japan. Wat aan de Japanse Kibo-module wordt vastgeknoopt. Dus daar gebeurt ook weer het een en ander. Kortom, hoop te volgen aan ruimtezaken, ook rond het Space Station. Nog even kijken naar de status van de amateursatellieten in het algemeen. Oscar 7, nu die dus elke omloop weer in de schaduw van de aarde komt, reset hij elke keer. En daardoor schiet hij eigenlijk ongeveer altijd in mode B. Heel af en toe meldt er nog wel iemand dat hij hem even in mode A hoort, maar eigenlijk staat hij de rest van de tijd toch wel permanent in mode B, mag je aannemen. En dat zal voorlopig ook wel even zo blijven. Oscar 19 zendt mooi CW-telemetrie uit. Verder de amateursatellieten Oscar 27, 29, 50 en 52 volledig operationeel. 51, ja, zou dat ook weer moeten zijn, maar zoals eerder vermeld, even tijdelijk nog wat problemen met de boordcomputer. Misschien moeten ze nog wat... tweaken of zo. Oscar 64, onze Delphi C3, die zendt weer keurig telemetrie uit zoals gebruikelijk, alleen niet elke omloop, want af en toe dan valt hij wel eens uit, zoals bekend. En Space Station, ja, af en toe dus een Aris-verbinding en de rest van de tijd staat hij nu in packet mode. 1200 baud op 145, 825 met keiharde signalen, geen enkel probleem. Goed te ontvangen. Daar zijn zo even de zaken, als ik het zo even bekijk, voor deze week. Er is nog één dingetje te melden als het gaat over ruimte wat betreft het Space Station. Er wordt natuurlijk ook al gedacht over de toekomst. Wat gaat er gebeuren op langere termijn? Nou, in principe willen ze het Space Station zeker tot 2015 operationeel houden. Dan willen de Amerikanen zich eigenlijk terugtrekken uit het gebeuren, want die willen zich helemaal concentreren op bemande vluchten naar de maan. Maar de Russen die zijn van plan zeker door te gaan, en Europa eigenlijk ook wel, met de Space Station tot zeker 2020. En als dan de situatie ontstaat dat men gaat denken van nou, het hoeft voor ons niet meer, dan hebben de Russen al bedacht van nou, dan gaan ze toch gewoon door. Dan zijn ze van plan om... eventueel de Russische modules van het Space Station los te koppelen. En wat er dan overblijft, dan moet dan maar naar beneden vallen. Dus dat is dan voor hun niet meer interessant. Maar zij gaan met hun Russische modules gewoon door. En dan bouwen ze die weer samen tot een nieuw Space Station. Daarvoor wordt al een nieuwe module gebouwd. Een grote bol met aan zes kanten een koppelpoort. Dus daar kunnen alle modules die er bestaan en ook nog toekomstige modules aangekoppeld worden. En op die manier kunnen ze dus weer een nieuw Space Station bouwen na 2020. Nou, dat geeft nog wel de nodige discussies van kan dat zomaar en hoe zit dat juridisch en financieel en weet ik veel. Maar in principe hebben ze dat plan al een tijdje en dat hebben ze al laten weten aan de andere partners in het Space Station project. En ja, nu beginnen daar discussies over van hoe gaan we dat dan regelen. Want die Russen die hebben er helemaal geen zin in om al rond 2020 alles naar beneden te halen. Want ze zeggen dat is helemaal niet nodig. Spullen zijn dan nog goed genoeg om nog veel langer door te gaan. Ze hebben op slotrekening hun vorige ruimtestation Mir ook 15 jaar operationeel gehouden. Dat was geen enkel probleem. Dus, nou, dat kan nog leuke effecten geven in de toekomst. Goed, tot zover eventjes wat ruimtevaartzaakjes extra erbij vanavond. Eens even kijken hoe het allemaal gegaan is bij Cor op de camping P1NIL en de groep R0DLM. Ja, heel goed. Er is inderdaad zwaar over nagedacht. Sterker nog, dat is precies het plan wat de Russen hebben. Want de Russen die zeggen van ja, nu zijn we met Space Station vooral bezig met allerlei ruimteonderzoek, wetenschappelijk onderzoek in die baan om de aarde. Gericht ook op de aarde heel vaak, aardobservatie en dat soort dingen. Maar we moeten inderdaad ook eens ruimer gaan denken. Nou, die Russen zijn daar nou net precies van plan. Met dat ruimtestation wat ze dus na 2020 voort willen zetten. Willen laten groeien vanuit het huidige internationale ruimtestation. Om dat inderdaad als een platform te gaan bekijken. Van waaruit ze dan dieper de ruimte in kunnen. Bijvoorbeeld vooral naar de maan. Want ze willen dus vanuit dat nieuwe ruimtestationnetje dan, dat willen ze meteen gebruiken als een soort werkplaats om dingen te bouwen. Wat veel makkelijker is daar natuurlijk, omdat het gewichtloos is allemaal. Grootse dingen te bouwen die dan naar de maan gestuurd kunnen worden. Ze hebben ook hele grote plannen om met de nieuwe ruimtevaartuigen die ze aan het ontwikkelen zijn, ook makkelijk naar de maan te kunnen vliegen. En dat zien ze helemaal zitten. Dus ze hebben ook al plannen om ruimtestation rond de maan te brengen. Niet alleen landen, maar vooral ook eerst eens rond de maan gaan kijken en zo. En daar ook de nodige middelen voor te bouwen om op en neer te vliegen en voorraden aan te voeren enzovoorts. Dus dat soort plannen hebben ze nou juist. Dus dat is precies de bedoeling van het verhaal, Bertus. Ja, lukt het? Bertus, hoor je me nog? Nee, ik hoor het eerste stuk niet, alleen thuis. Jo, oké. Ja, nou was het helemaal probleemloos. Goed, even kijken nog of wat er nog is. FTV dialoog.
Ja, ik ben er nog. Ik ben al dialoog. De groep P1 FTV. Voor Bertus even, je had ook geen carrier hoor. Dus jouw set laat dan misschien wel zien dat er vermogen uitkomt. Maar hier in het Riethovense komt het niet aan. Nico, bedankt voor al het nieuws weer. Zoals ik al gezegd had, ik heb met belangstelling weer meegeluisterd. En graag tot een volgende keer. Tunnel DLO, de groep Papa Echo 1, Foxtrot, Tango Victor.
Okidoki, prima deluxe. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn bij Arnold DLO.
P2 Harem.
Zoals Harem, binnen meer.
PNL meet jullie, Jutsjera.
Kijk, Mart ook nog, wie nog meer? Nee, even bij Harem, dan Harem DLO.
P2 Harem.
Oei, ja, zelfs niet eens gekeken, want dat had ook nog gekund. Hè? Space Station, die kwam afgelopen week heel mooi voorbij zetten in de avondhemel, die af en toe goed helder was. Even aansluitend op bijvoorbeeld astronomische activiteit, want dat ging ook erg goed. En dat gaat zelfs zo goed dat je hem tot wel onder 15 graden, 10 graden zie je hem ook nog gewoon hoor, met bloot hoofd. Dat ding is zo helder geworden, dat is echt niet normaal. Dan kun je gewoon de krant bellen als die voorbij komt. Hè. Dus alleen dan komt hij steeds vroeger, dan wordt het lastig. Maar zelfs als de zon nog lang niet onder is, als het nog behoorlijk licht is, dan zie je hem ook. Hè. Dus ongelooflijk. Dat is echt een heel goed oefenobject voor de beginners, zal ik maar zeggen, voor de visuele waarneming. Goed, oké, maar toch leuk jou weer erbij te horen. Dan even naar Mart, MJS per 0
Ja, zeker, Nico. Met belangstelling luister ik altijd wel mee naar het programma op zondagavond. Meestal hebben we hier visite of mensen, dan zet ik maar een oortje op of zoiets. Maar het is toch wel interessant om zo alles mee te krijgen wat er zo links en rechts afspeelt in de ruimte, joh. Prima, ja, wat de ISS betreft, dat is fantastisch, hè. Als je zo s'avonds overheen ziet komen als een vuurbol, komt hij dus over. En wat nog heel ook leuk is, op een gegeven moment, dan zie je hem in de verte verdwijnen naar het oosten. En op een gegeven moment, dan is hij ineens weg, hè. Dat is ook wel leuk. Dan verdwijnt hij dus in de schaduw van de aarde. Nico, prima, joh. Hartstikke leuk om al die dingen te mogen meemaken en om ook er eens iets van te horen van mensen die daar natuurlijk met heel veel belangstelling mee bezig zijn. Bedankt nogmaals en tot de volgende keer. DLO, het hele rondje van PNLM, Jezus.
Ja, prima. Dat klopt inderdaad, hè, met de ISS, dat hij zo mooi de schaduw invliegt. En dan zie je hem soms ook nog een beetje verkleuren, hè, want dan komt hij in het avondrood, zeg maar. Heel snel, even een paar seconden en dan zoef, weg is hij. Ja, altijd een leuk effect. En als je hem dan tegelijkertijd ook nog eens hoort op de radio, hè, eventueel op 2 meter of andere frequenties. En je hebt dan ook nog via NAZTV beelden tegelijk. Nou, dan heb je hem helemaal. Alles tegelijk. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn voordat we dan stoppen bij aan al deel.